Vandaag hebben we in onze studio een pionier in het Belgische e-commerce landschap te gast. Ben je benieuwd hoe zij niet één, maar twee merken internationaal succesvol heeft gemaakt? Dan moet je zeker deze aflevering beluisteren. Welkom bij Studio Impact, de podcast voor ambitieuze marketing professionals. Wij zijn Matteo en Nico en samen met het team van Meteoris brengen we elke week nieuwtjes, trends en learnings die je aan het denken zetten en handvaten geven om je marketingaanpak naar het hoogste niveau te brengen. Deep dives, frameworks, interviews, inzichten en data uit honderden cases maken van jouw organisatie een niet te stoppen marketingmachine. Brace for impact. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Impact. We hebben vandaag Sophie Klaas bij ons, oprichter en owner van De Gele Flamingo en een drietal jaar geleden ook CleverClicks. Sophie, welkom bij ons in de studio.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Absoluut, blij dat je hier geraakt bent. We hebben al een klein beetje voorbereid. We hebben heel wat topics hier op mijn papieren in mijn boekje staan. Dus ik stel voor dat we er misschien meteen invliegen als dat goed is. Laat ons misschien van wal steken met De Gele Flamingo, waarmee je 13 jaar geleden bent gestart. Wat ik altijd heel interessant vind om te vernemen is dat vanuit een bepaalde trigger of een opportuniteit? Of wat is eigenlijk zo het ontstaansverhaal van De Gele Flamingo 13 jaar geleden? Hoe ben je daartoe gekomen?
Ja, er was wel een bepaalde trigger geweest. Onze dochter Leonora, die is geboren. Okay. Die wordt bijna 14. En dus daar naar terug te linken. Zij was dus nog baby en het is eigenlijk een beetje tweeledig. Aan de ene kant verkocht ik haar kleertjes via Facebook toen nog. Okay. Dat was de place to be. Ja. Ik had een pagina aangemaakt om haar kleertjes die te klein waren op te zetten. Er waren 350 mensen ongeveer die dat groepje volgden. Ja. Dus ik zette die kleren online en eigenlijk na een paar uur was alles uitverkocht. Ik dacht, oh, dat is wel fijn en dat gaat wel vlotjes.
Dat gaf een kick waarschijnlijk. Ja,
ja, als salespersoon, want ik zat toen in de sales, was dat fijn inderdaad. Ja. Aan de andere kant was ik ook wel iemand die op dat moment veel internationaal reisde ook voor mijn werk. Ja. Dus ik had ook geen tijd om tijdens de weekenden heel het land af te rijden om dan de leukste kinder- of babyspulletjes te spotten in winkels. Dus ik zocht dat vaak online. En het probleem was dat ik dat in België of Nederland niet kon vinden. Dus ik kwam altijd terecht in Amerika of in de UK. Dus ik heb heel veel in de UK online besteld in het begin. Ja. En dan dacht ik, ja, wij lopen hier altijd toch een beetje achter. Dat gaat hier wel Absoluut. Naar hier komen. Ik zag al dat verkopen via Facebook goed liep. Dus ik dacht, oké, ik ga gewoon zelf een webshop beginnen en ik ga dat zelf doen.
En het helemaal inderdaad zelf uitdokteren met die informatie over die webshops die je dan in het buitenland zegt. Want je voelde aan, ja, dat gaat hier naar het brave Belgenlandje ook, ja, ook overwaaien. Okay. En die begindagen, hè, ik denk dat er een klein beetje een overlap is geweest tussen de functie waar je destijds in zat en dan de opstart van De Gele Flamingo. Hoe is dat verlopen? Ik denk, die community is er een goed startpunt geweest, maar hoe heb je die eerste grotere stappen gezet in die begindagen?
Ja, inderdaad, community, dat is fijn dat je dat benoemt, want op het moment, net voordat ik officieel met de webshop in live gegaan, heb ik eerst een Facebookpagina aangemaakt om daar eigenlijk volgers te krijgen. En dat was wel fijn, want op dat moment werden er nog geen winacties gedaan, niemand deed dat. Dus dat groeide supersnel, ja, en heel vlot. Dus ja, dat was in het begin, ja, je moest alles zelf doen. Hè. Je had zeven verschillende jobs in één, naast je huidige job dan eigenlijk. Dus dat was altijd 's avonds, weekenden. Op een bepaald moment werd dat wat drukker. Dan kwam mijn mama helpen op zondag en mijn broer. En dan op een moment ben ik 4-5 gaan werken. Heb ik daar aangevraagd op mijn werk om dan die dinsdag ook nog pakketjes te kunnen versturen. Dus dat was eigenlijk 2 jaar ongeveer dat ik dat nog gecombineerd heb. Maar ik heb wel toen, in denk een half jaar of een aantal maanden voordat ik mijn ontslag heb gegeven, echt uitgedacht voor mezelf van oké, dat moment wil ik stoppen, want ik zat constant met 2 laptops bezig. Op een bepaald moment reed ik de snelweg op. Ik moest naar Antwerpen en ik reed richting Nederland. Ik denk, nee, oké, dat klopt hier niet meer.
Helemaal in de war.
Ik ben gewoon te veel aan het doen. Ja. En dan heb ik voorbij gehad, oké, dan wil ik stoppen en daar naartoe geleefd. Ja, en dan heb je dat doel voor u van, oké, dan moet het er, of dan moet ik op dat niveau zitten. En dat is dan ook wel gelukt op dat moment.
Ja. Dat is wel leuk om te zien dat je het zo zag uiteinden en dat je waarschijnlijk in het weekend, in de avonden, heel veel hulp moest inroepen. Dus ja, je voelde direct aan de respons of zo. Ik heb hier een concept dat wel gaat pakken en waar ik...
Ja, dat was niet vanaf dag 1, want de eerste maanden bijvoorbeeld, dan was dat, oké, een dag 1 bestelling. En dan 2, en dan 2 dagen 0 bestelling. Dus de eerste maanden was dat nog niet zo, maar tegen een dik jaar, toen op een bepaald moment, ineens begon dat wel te groeien. Ja. En toen merkte ik wel van, oei, ik heb het even niet meer alleen gedaan. En dan lukte dat inderdaad nog met wat ad hoc hulp. Maar je voelde ook aan, ja, je laat hier kansen liggen, want ja, je bent een dag aan het werken en er komen mails binnen van mensen die je pas 's avonds kunnen beantwoorden, waardoor dat je ja, sales opportuniteiten mist over, in je webshop. Dus ja, dat werd zo moeilijker en moeilijker om dat nog deftig naast elkaar te kunnen blijven doen.
En je hebt het ook allemaal zelf uitgedokterd, hè? Het platform kiezen, platform installeren en opzetten.
Code, snippets implementeren. Ik weet, ja, geen idee meer hoe ik het allemaal gedaan heb. Zo. Dat was de weinige fora dat er dan waren op dat moment. Ja. En dat was Shopify, dat was dan eigenlijk gewoon nog gingen kijken. Ja, wat Amerikanen die dat er dan wat dingen over deelde en dan ging ik dat daar lezen en dan kopiëren en dan plakken in mijn eigen shop en dan zien, oké, wat geeft dat nu met een frontend? En dan zien, ah ja, ziet dat er goed uit? Ah nee, toch niet, wacht, opnieuw. En zo zitten prullen totdat ik het dan goed kreeg.
Dat is een fantastische...
Maar dat was wel fijn, goede leerschool.
Oh ja, ik wou het net zeggen, fantastische leerschool om zo zelf...
Ik ben toch in een developer geworden.
Nee, maar allee, dat is ervaring dat je meepakt en waar je ongetwijfeld, al is misschien niet altijd heel expliciet, maar waar dat je vandaag misschien nog de vinger op de wonden of de puntjes op de i's kunt zetten door die ervaringen dat je hebt meegepakt. Hè. Je hebt aangehaald dat je naar buitenlandse voorbeelden bent gaan kijken, die dan, waarvan je verwachtte dat die zouden overwaaien naar België. Hoe moet ik dat dan voorstellen? Is dat dan effectief die webshops waar dat je mogelijk bestellingen plaatste? Ben je internationaal met bepaalde mensen gaan praten? Ben je naar beurzen of zo? Hoe ben je die inspiratie gaan zoeken?
Producten, wat ik internationaal heb gevonden, was puur de producten gaan sourcen. Gewoon het concept van een webshop. En dan, ja, op een bepaald moment ben ik wel gewoon in België gaan kijken, van ja, wie bouwt dat dan of wie doet dat dan? En dan zeiden ze ook van, ja, dat kost zoveel. Ja, mijn ogen waarschijnlijk trokken alle kanten op. Dus dan zeiden die mensen, ah, misschien moeten we dat dan via Shopify toch eens zelf proberen. Dan kost het maar zoveel per maand.
Ja.
Dus dan heb ik dat toch zelf gedaan. Toen hadden we nog in België, in Kortrijk, een e-commercebeurs. 1 keer per jaar. Dus daar ben ik dan ook naartoe geweest, waar je dan met partners spreekt, zo, die de shipping doen. En, maar dat was allemaal nog heel... Ja, de mogelijkheden waren totaal nog niet zo breed zoals ze er nu zijn. Ja. Dus het was toch nog veel wat bric-à-brac oplossingen zoeken voor, om je webshop te kunnen, te kunnen laten groeien of überhaupt bouwen.
Het was niet out of the box, om het zo maar te zeggen. Je hebt het zelf wel moeten samenstellen en configureren allemaal. Je haalde daarnet Facebook aan. We hebben de community gedoopt, dat je inderdaad een groep had van 400 mensen om zo de eerste stappen mee te zetten. Ik denk dat Facebook vandaag ook nog altijd een heel groot aandeel is van hoe dat jullie je wereld kundig maken. Instagram is er later bijgekomen, recent ook TikTok Shop. Mm-hmm. Hoe heb je heel die wereld zien evolueren? Want ik kan me voorstellen, in het begin kun je heel veel aandeel pakken op die platformen. Dat gaat vandaag misschien met het overaanbod ietsje anders zijn. Hoe is dat er eigenlijk zo op die 13 jaar? Heel uitgebreide vraag. Hoe heb je dat zien evolueren of veranderen?
Maar dat was daar enorm. Zit heel veel in. Dat verschil kun je zelfs niet onder woorden brengen. Bijna als je weet dat we gestart zijn in een tijd dat de grote ketens nog geen webshops hadden. Dat was gewoon een landingspagina waar een foto stond. En misschien de adressen van hun winkels of zo, van hun verkooppunten.
Ja.
En dan heb ik het echt over grote internationale kledingwinkels bijvoorbeeld. En dat is ook nog maar 13 jaar geleden. Het is nog niet zo heel lang, dus dat was echt nog in de prehistorie van het online shoppen. Wat ik merkte, was dat toen Facebook enorm werkte. Er was nog weinig aanwezigheid door bedrijven, dus je groeide supersnel. Mensen zaten dingen te liken, andere mensen kregen dat dan te zien door het algoritme. Dus ja, elke dag kwamen er honderden volgers bij. Dat groeide supersnel naar 100.000 op Facebook. Ja. En dan op een bepaald moment, Instagram maakte zijn intrede en dacht van, oké, wacht even, want dat is weer iets anders. Vooral heel mooie foto's hier. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Dus zijn we daar ook mee opgesprongen. Dus door mooie foto's daar ook te delen van onze producten dan, op een manier dat ook de rest toen helemaal nog niet deed. Want er zaten mensen op een moment op Instagram die gewoon mooie foto's lieten zien van hun woonkamer, van hun keuken, van hun huis of vakanties.
Ja.
Waren wij ook weer een beetje een van de eersten, en zeker in onze markt ook daar aanwezig. Wat er ook voor zorgde dat we daar supersnel konden groeien. Daarna is TikTok erbij gekomen. Een aantal jaar hebben we dan een agency ingeschakeld, omdat ik zelf niet geen TikTok van ben. Nee. Dus,
niks mis mee.
Had ik gezegd van, ja, nee, daar ga ik niet aan beginnen, dat mag iemand anders doen. Dus om dat op te zetten, ander type video's hebben we daarvoor gemaakt, veel kortere, snellere content. Dus dat is wel heel boeiend natuurlijk. Maar ook als je kijkt het verschil tussen Instagram een jaar of 7 geleden, dan konden we echt zeggen, we maken met een aantal producten een keimooie foto. Ja. En ja, de volgende dag hadden we bijna 1000 likes. Superveel comments erop. Ja, als wij nu hetzelfde zouden doen, ja, dan hebben we misschien 20 likes. Ja. Dat is niet meer de content dat mensen verwachten. Nu is het allemaal video. Je moet er een pak meer energie in steken. Ja. En ja, eigenlijk de expert zijn in uw gebied. Ja, inderdaad. En dat gaan delen, dat doen we nu ook al heel wat jaren. Maar het verschil is ja, dat iedereen dat is gaan beginnen doen de voorbije jaren. Dus mensen krijgen zoveel content per dag dat ze op alle verschillende social media kanalen zien passeren.
Ja.
Ja, dat het niet zo gemakkelijk niet meer is om daar echt nog eruit te springen. Dus dat blijft wel een challenge nu.
Kan ik mij perfect inbeelden en dat dat bij jullie niet alleen is. Ik vind wel een hele goede en een heel nuttige om mee te geven. Het komt later met nog een paar andere dingen zeker ook aan bod. Dat je zegt van ja, we zijn er op een gegeven moment in gestart, maar we hebben wel intrede van nieuwe kanalen of we zien nieuwe opportuniteiten of platformen of algoritmes wijzigen. Mm-hmm. Dat je heel bewust bezig bent met oké, wat werkt hier nu en hoe kunnen we dat werkende krijgen? Maar dat je daar ook niet per se aan vasthoudt. Hè. Als het platform of het algoritme evolueert, ja, dat jullie wel heel bewust gaan zoeken oké, hoe kunnen we relevant blijven? Om zichtbaarheid en groei in onze kanalen te hebben. Hè. Dus dat is zeker één dat ik wil meegeven, dat we ook zien in accounts van onszelf of van onze klanten. Mm-hmm. Ja, als je natuurlijk gewoon vast blijft houden aan een formule tot in het oneindige, ja, uw voorbeeld een goede illustratie, ja, dan hinkt het achteruit of dan blijft het stilstaan. Hè. Dus,
dat houdt het ook wel zo uitdagend. Hè?
Ja.
Dat je moet blijven zoeken om het verschil te maken, testen. Ah ja, dat werkt. Ja, en dat is dan leuk, want dat is ook leuk voor het team. Als je dan merkt dat dingen werken en dat geeft dan weer extra motivatie en energie voor daarin dan weer verder te gaan.
En hoe gaat het daarmee om met het team? Want vroeger zal het dan inderdaad een beetje de one-woman show geweest zijn. Hoe werken jullie er naartoe met het team om effectief social media en de content daar relevant te houden of vernieuwend? Zijn dat bepaalde recurring meetings? Hebben jullie shootdagen of hoe organiseren jullie dat?
Vroeger was dat echt gewoon ad hoc. Dat was gewoon, ah ja, ja, er wordt dit geleverd, ah ja, we gaan dit nu doen. Nu, natuurlijk, dat zit er nog altijd tussen. Want ik ben zelf ook elke dag ga ik in het magazijn, daar liggen onze producten. Ja, we hebben daar een nieuw magazijn gezet twee jaar geleden, met ons bureaus aan ons magazijn, dus het zou raar zijn als ik daar niet binnenloop. Ik blijf dat nog altijd super vinden, om die dozen dat dan open gaan, om te zeggen van, oh my god, dat heb ik 12 jaar geleden besteld. Ja, dat blijft zo nog...
Unboxing,
ja, zo. Ja, dat blijft gewoon nog leuk om die producten dan ook effectief te zien binnenkomen.
Ja.
Dus wij maken wel, nu zijn er echt content meetings, dus per kwartaal. Dus zorgen wij ervoor van, oké, het volgende kwartaal, voor nu ook bijvoorbeeld, ligt dat al vast. De maanden die gaan volgen, wat gaan we dan allemaal doen? Er zijn van bepaalde hoeks, ja, dingen die elk jaar terugkomen. Dus ja, oké, je hebt een Black Friday, je hebt Sinterklaas en Moederdag en een Back to School in de zomer en launches in het voorjaar van zomeritems. Ja, het zou raar zijn als je daar niet op inspeelt. Maar je gaat ook zien van, ja, wat zijn de trends? Wat zijn in onze categorieën? Wat zijn mensen aan het kopen? Naar wat verschuift dat elke categorie? En daar gaat het dan de rest mee opvullen om ervoor te zorgen dat je een goede gevulde kalender hebt. Waar dan nog wel ruimte is natuurlijk om nog te wijzigen. Maar dat ligt wel redelijk goed vast, zodat we weten, oké, dat zijn alle nieuwsbrieven die gaan gemaakt moeten worden. Met deze content gaan we adverteren, zodat onze agency ook goed op voorhand weet van, oké, dat is de workload dat er aan onze kant aankomt.
Ja.
Dus dat is wel wat beter georganiseerd dan 10 jaar geleden bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik blijf het wel heel belangrijk vinden om toch gewoon nog ad hoc te kunnen schakelen, want als je iets voorziet voor zomeritems bijvoorbeeld, en op die moment is het 14 graden en keihard aan het regenen, ja, dat gaat niet werken. Ja, dan moeten we gewoon een paar dagen aan tevoren zeggen, mannen, sorry, we gaan hier alles omdraaien, we gaan iets anders doen. Ja, en dat is dan ook weer leuk om met dat team te schakelen. Als de rest dan gewoon goed voorbereid is, dan heb je ook wel die ruimte om toch iets anders te doen dan wat er oorspronkelijk was gepland.
Nee, dus inderdaad ook een best practice, denk ik, een groter framework vastklikken, maar voor de rest zien dat je flexibel blijft, dat je behind the scenes beelden bijvoorbeeld deelt, dat is ook altijd een heel relevante of heel authentiek.
Ja, of dat er ook de mogelijkheid is van collega's om te zeggen van, maar ik heb hier een leuke trend gezien, kom, we gaan dat eens een keer doen. Ja, dat ze niet het gevoel hebben van, er is hier nul ruimte om nog iets anders toe te voegen, ja, dat vind ik wel belangrijk.
Nee.
Dat het allemaal niet te gestyled is en dat het wel gewoon echt blijft.
Nee.
En qua shoots, wat je daarnet ook vroeg, ja, dat doen wij niet voor, wel voor Cleverclicks, maar niet voor de Gele Flamingo. Wij werken met ambassadeurs samen die dan bepaalde productcategorieën gaan in de picture zetten. Bijvoorbeeld voor de back-to-school periode, ruim daarvoor, zorgen we ervoor dat die spullen hebben. Die maken daar materiaal mee waar wij dan organisch en via ads zaken van kunnen delen.
Ja.
En aan de andere kant is het eigenlijk op beurzen dat wij al redelijk wat content maken. Dus dat is vaak maanden op voorhand. En we zeggen, deze is eindelijk binnen. Wacht, al die video's van toen even terug boven water halen. Plus, op het moment zelf, gewoon de unboxings gaan filmen of producten eruit lichten, alles gaan, gaan tonen aan uw volgers eigenlijk. Dus, ja. Het zijn niet echt shoots, het is veel dat we zelf doen in combinatie wel ook met materiaal vanuit de leverancier en influencers.
Een continu proces eigenlijk, ja. Echt. Okay. Heb je bijvoorbeeld met Cleverclicks, dat dan recenter is gelanceerd, ik denk dat de verjaardag 3 jaar is, yes, dat jullie vieren. Ja. Heb je bepaalde uitschuivers, wil ik het niet noemen, maar lessen die je vanuit de gele Flamingo hebt moeten leren, heb je die kunnen meepakken naar het nieuwere merk of het jongere merk? Om op social te versnellen of om op een bepaalde snelheid te groeien?
Ik denk wel zeker, ja, dat het groeiproces is supersnel gegaan, maar dat komt denk ik gewoon puur uit de ervaring. Op dat moment zaten wij met ons team 10 jaar in die branche, dus je weet perfect, je gaat een product lanceren, wat moet er op die doos staan? Ja, hoe moet je barcode zijn? Geprint op die doos, zodat ze deftig scant bij iedereen. Ja, dat is nu een heel dom ding. Hoe moeten de omverpakkingen eruit zien? Hoe moet het materiaal zijn dat wij aanleveren aan onze winkels? Want dat is vooral B2B dat wij op dit moment met Cleverclicks natuurlijk verkopen. Dus je kent... je weet wat er belangrijk is. Dat is puur productgerelateerd. Je hebt een keigroot netwerk.
Ja.
Dus je hebt direct agenten. Ja, die vertellen dat door tegen andere agenten in andere landen. Dus eigenlijk hadden wij na een paar maanden al direct binnen het jaar heel Europa gecoverd. Supersnel.
Ja.
En dan denk ik... Nooit krijg je dat voor elkaar als je echt als externe in die markt komt en denkt, ik heb een supertof idee en ik ga een merk starten.
Ja,
dan zijn we jaren bezig. Dat kan niet anders als je daar geen connecties hebt. Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat we dat hele... Maar dat is puur de ervaring dat we hadden en de connecties uit het verleden. Ja, en voor de rest geprobeerd dan, misschien op sommige vlakken fouten die dat je gemaakt hebt in het verleden niet meer terug. Niet meer terug te maken, natuurlijk.
Nee.
Het een beetje sneller allemaal aan te pakken. Dat is denk ik wel het grootste verschil met de gele Flamingo. Dat het allemaal wat voorzichtiger was. Dat ik nu zoiets had van, direct er wat meer geld in steken. Iets groter al aanpakken van in het begin. Okay.
Durf ik bijna niet vragen, maar gaan we de lessen van de 2 voor nog een 3e merk ooit meepakken?
Als ik mijn beste vriendinnen moet geloven, die denken allemaal binnen een paar jaar dat we 5 merken gaan hebben. Dus dat zou wel eens kunnen.
Voilà, primeur.
Als er opportuniteiten zijn, ga ik echt genezen.
Nee, tuurlijk. Je had social media content aangehaald, ook al een klein beetje betaalde acquisitie vermeld, dus paid campagnes. Zoals je aanhaalde, die zijn voor een stuk gestoeld op de content die voor de kanalen wordt gemaakt, die voor organische verspreiding wordt gemaakt. Hoe zit dat ecosysteem, zonder te veel in detail te gaan, want we moeten er natuurlijk geen detailinformatie weggeven, maar hoe zit bijvoorbeeld jullie Google Ads meta-campagnes, wat zijn zo de focussen die dat jullie daar leggen in die setup?
Op Google heb je topproducten. Ik denk dat dat logisch is, dat je daarop gaat adverteren. Dat is een beetje nu al je evergreens, dus de producten die heel het jaar door constant blijven verkopen. En dan tijdens acties wordt er zo nog wat extra campagnes opgezet. Maar dat wordt samen een beetje met ons agency bepaald, waar gaan we dan extra op inzetten. Op Meta is het dan veel meer op het visuele gefocust. Daar gaat ook wel nog meer op die emo inspelen, met mensen die dat dingen zien passeren. Dus dat wordt op voorhand vastgelegd wat we gaan doen.
Ja.
Een stukje organische content wordt er gebruikt en dan heel specifiek. Dat we zeggen, we willen die boodschap gaan brengen. Dat gaan we organisch misschien niet gebruiken, maar dat maken we dan specifiek voor de paid campagnes op.
En Google Ads, ongetwijfeld, ik vermoed dat zullen bijvoorbeeld shoppingcampagnes zullen daar misschien voor een stukje tussen zitten. Kun je natuurlijk, dat is direct hit, als er een actie gebeurt of een transactie, dan kun je dat meten. Dat lijkt me iets heel hard dat jullie op ROAS en POAS misschien zullen afrekenen. Het metastukje, dat is vaak ietsje moeilijker. Ik denk niet dat iemand er een perfect sluitend antwoord op heeft, maar wat zijn zo de parameters die voor u belangrijk zijn? Als die goed zitten, dan kunnen die campagnes blijven lopen? Of
als je dan puur meta moet gaan bekijken op POAS, dan zouden we zeggen, stoppen meteen.
Afzetten,
Maar er zit ook een groot publiek. Als voorbeeld bijvoorbeeld, iemand die zwanger wordt en die is 24 of 25 jaar, een eerste in de vriendengroep, die heeft geen clue van winkels. Die weet misschien van ooit nog eens een babywinkel, de grote van in het dorp of zo, van in de buurt. zorgen we er natuurlijk voor vanaf dat mensen gaan zoeken of beginnen met zwangerschapstests gaan bezig zijn op online search. Ja, dat wij ergens al in de picture verschijnen. Dus heel veel zetten wij ook in op awareness natuurlijk.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat we constant de nieuwe toekomstige ouders of grootouders gaan bereiken. Dus dat blijft natuurlijk een grote investering. En natuurlijk, als die dan een geboortelijst leggen, of daarna, die groeien mee door. Hè, want de focus ligt bij ons tussen 0 en 7. Ja, je kunt die klanten wel wat aantal jaren meepakken. Dus dat blijft wel een belangrijke, puur voor, om nieuwe mensen aan te trekken en om ervoor te zorgen dat ze ook u regelmatig eens een keer terugzien natuurlijk.
Ja.
Dat je niet vergeten wordt.
Ja, dus, wat dat wel lukt, want ik had begrepen dat je ook regelmatig wordt herkend en aangesproken.
Ja, maar dat is echt, ik heb dat er juist ook gezegd. Ik zeg, in de mommy niche, klopt dat wel. Ja,
is dat nog allemaal plezant en positief natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, dat is bij mij en ook bij onze collega Evi, die in de winkel staat, die is ook wel op vakantie in strand, op strand herkend geweest door klanten.
Ja. Ietsjes een ander moment misschien.
Ja,
maar
inderdaad. Ja. Ja, dat vond ze zelf ook wel. Maar... aan de andere kant wil dat wel zeggen dat die video's wel goed bekeken worden. Want als je iemand 3 keer op een filmpje hebt gezien, gaat hij die nooit zomaar ergens herkennen. Dus dat is wel fijn dat je voelt dat mensen... Ik merk dat ook wel als wij ergens een fysiek event organiseren, zoals onze baby days in onze winkel, of vorig weekend hebben we nog een stoksale gehad in ons magazijn, dat mensen dat toch graag vertellen. Van ja, ik kijk altijd jullie filmpjes, dus dat is wel tof.
Schitterend,
om die feedback te krijgen, dat je denkt, allee, al die tijd dat erin steken.
Dat werkt toch, inderdaad. Je haalt ook vaak, komt dat eens aan bod, dat we Coolblue als topreferentie, als webshop voorop stellen. Nu natuurlijk, daar zit een monsterteam. Dat is een aanpak dat je niet zomaar kunt spiegelen. Maar zijn er zo bepaalde elementen dat je zegt, van, dat heb ik toch wel op mijn eigen manier proberen in mijn eigen omgeving voor de gele Flamingo mee te pakken op een of andere manier? Wat zijn zo de dingen dat er voor u uitsprongen of uitspringen bij Coolblue?
Ja, ik vind als je op de webshop van Coolblue komt en je gaat specifiek zoeken, je wordt zo begeleid op die website. Ja, dat vind ik top. Ja, zo hebben wij dat nog niet voor elkaar gekregen om dat zo te doen. Waar we wel in de slag zijn, want dat is ook iets dat de voorbije maanden, heel het AI-verhaal, dat ze al een tijdje geleden zijn intrede heeft gemaakt, maar de voorbije maanden, weken echt in zo'n speedtempo aan het groeien en het evolueren is, dat ik echt een aantal maanden geleden dacht, oei, maar hier gaan wij niet kunnen volgen, want die hebben daar inderdaad grote teams die dat allemaal gaan fixen, dat die een SEO in orde is, een AI-pot of tools dat u oppikken of in zoekresultaten u gaan tonen.
Ik
ben toch blij dat we daar ook met ons klein teamje dan toch een oplossing voor gevonden hebben, om daar toch ook in mee te zijn, want dat was niet evident. Ik heb daar wel een beetje schrik voor.
Ja.
Aan de andere kant, ik vind hun idee van, die klant, er moet een lach op hun gezicht komen. En dat is iets dat wij ook wel heel hard proberen, door gewoon toffe dozen, altijd als ze dozen open doen, zit er een leuke bedankkaart bij, met een toffe quote, zoiets heel herkenbaar van mama's vaak. En dan hopen wij dat ze daar ook mee moeten lachen, dat ze dat zien. En natuurlijk, wij spelen heel hard in op de emotie. Het is geen verlengdraad dat ze bij ons bestellen. Nee. Dus als dat pakketje aankomt, is dat echt wel een cadeautje dat ze, ze kunnen openmaken.
En
dat is
ook
leuk, om je kinderen kinderen te verwinnen of iemand een cadeautje te geven. Dus dat is altijd wel zo'n fijn moment creëren bij de mensen. Dat is leuk.
Zalig. Ja, ik kan me ook wel iets inbeelden dat in jullie DNA zit. En misschien dat het geleend is of geïnspireerd is op. Maar inderdaad, de heel... persoonlijke, authentieke manier van communiceren en zelf in beeld komen.
Ja, als je kijkt naar onze Coolblue baas, hoe dat hij dat vertelt en hoe die video's gemaakt worden als die op pad gaan, een dag of beurzen gaan bezoeken of zo. Dat is zo precies zo ad hoc, allemaal zo rap gefilmd. Ik ga ervan uit dat is een bewuste keuze. Maar wij proberen dat ook wel op die manier te doen. Allemaal niet te fancy, gewoon boef, we gaan in het magazijn staan en we beginnen gewoon echt dingen achter het scherm laten zien, hoe dat loopt. Gewoon echt zijn. Ja. Laten zien hoe dat wij zijn. En dat is misschien voor sommigen... Dat zal niet helemaal perfect zijn. En sommige mensen gaan misschien hebben van, dat is niet onze stijl. Ja, oké.
Dat mag je natuurlijk.
Dat is helemaal prima. Ja. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat dat gewoon herkenbaar is. Over de jaren heen, dat dat gewoon hetzelfde... Dat herkenbaar blijft.
Dat je er echt op je herkenbare, authentieke manier uitspringt. Hè? Ja, inderdaad. In e-commerce, ik denk... als pionier er heel vroeg bij zijn. Ik kan me inbeelden dat je de afgelopen jaren zo heel wat milestones of heel wat kantelpunten hebt meegemaakt. Dat je zegt van, gaan we nu eerder die richting uit? Gaan we naar daar? zijn er zo'n momenten waarop je zegt van ja, ik heb toen getwijfeld om een bepaalde richting uit te gaan, maar we zijn toch een andere weg ingeslagen met de gele flamingo?
Ja, ik denk dat er gewoon, er zijn heel veel momenten geweest op het moment dat, dat was denk ik een jaar of twee bezig waren, dat mensen begonnen te vragen om geboortelijsten te liggen bij ons. Ja, ik zat thuis in mijn bureau met rekstjes van een IKEA. Dus ja, ik dacht, ik kan hier geen mensen uitnodigen die rustiger kunnen rondgeleid worden voor een geboortelijst. Dat is geen setting ervoor. Nee. Ik dacht, ja, hoe kan ik dat dan toch aanbieden? Want ik zag er wel heel veel potentieel in. Want ik denk, ja, die liggen in een geboortelijst. Heel die familie en die vriendengroep gaan allemaal kopen van die lijst. Dus ja, dat is toch een mooi bedrag dat je daar... Dan ben ik gaan zoeken naar, oké, hoe kunnen we dat dan toch integreren? Dan app daar een beetje voor verkracht en daar wat in de kolen zitten rommelen. Ja. Om daar dan een geboortelijst, een app van te maken. En daar dan mee gestart, ja, dat groeide dan superhard. Dus dat was dan een opportuniteit, eigenlijk een beetje wel het vraag van de klant. Maar toch, ja, op die moment moeten we dan gaan kiezen. Ja, online geboortelessen, dat bestond nog niet. Dat was 2015, 2016, we waren de allereerste in België dat aanboden. Ja. En daarna hebben we gezien dat ons... De manier hoe wij het opgezet hebben ook heel mooi exact gekopieerd is geweest.
Dat ga je altijd zien als first mover.
Ja. Maar dat heeft wel wat jaren geduurd. Dus we hebben heel wat jaren waren wij echt een enige, waardoor wij keisnel gegroeid zijn en echt naast die grote anderen zijn komen te staan als evenwaardige geboortelijstenwinkel. Ja. Dus dat was wel fijn. En mensen vanuit alle provincies van België die geboortelijsten bij ons begonnen te leggen. Dus ja, dat was wel tof. En dat was ook een keuze op het moment. Ja, als we hadden gezegd, nee zeg, geboortelijsten, dat kan niet. Want geboortelijsten, dat doe je in de winkel. Ja, tot toen wel, maar ik denk, nee, wacht, even denken. Hoe kunnen we dat dan toch doen op de gele flamingo manier? En ja, dat is dan wel leuk. Dat het dan op een heel positieve manier is uitgedraaid. Achteraf.
15 minuten. Meer heb je niet nodig om te weten welke onderdelen van jouw marketingaanpak maximale impact in de weg staan. Vul nu de Meteoris-score in via meteoris.eu. Het is helemaal gratis en amper 24 uur later kan je al aan de slag met onze inzichten. En nu terug naar de aflevering. Dus die online geboortelijst, ja, dat was voor jullie echt een strategische keuze op vraag van klanten of die dat er waren in de omgeving, om zo er heel vroeg gewoon bij te zijn. Want dat zag je inderdaad ervoor totaal niet terugkomen als optie.
Nee.
Dus je hebt dat zelf een beetje moeten bricoleren en maken. En ik denk dat de start ook... wedding registries waren. Dus je hebt iets moeten
customizen.
Ja, dat
was eigenlijk een gift registry, zoiets waar ze wedding lists legden. En die hebben dan een beetje daar in de kolen zitten schommelen om daar dan een geboortelijsten-app van te maken. Dus die appbouwers hadden we een bericht gestuurd en gezegd, ja, we willen graag er dit van maken. Die waren heel tof en flexibel. Die zeiden, oké, we gaan helpen. En dan hebben ze daar van alles in zitten veranderen. En dan werkte het hoe dat wij het zagen. Alleen nog... Dat was super simplistisch, hè? Want na 2 jaar, denk ik, dat we die een app gebruikten, liepen we tegen keiveel limieten tegenaan. Ja. Omdat er heel veel handmatig werk moest gebeuren. Er werden meer en meer geboortelijsten gelegd. Op een bepaald moment hebben we dat wel overgeschakeld en hebben we toch wel hier meer lokaal van nul een nieuwe laten bouwen. Want dat was wel nodig om alles te automatiseren.
Waren dat al mini-foutjes of zo?
Alle dingen die we op de klachten of opmerkingen van klanten eigenlijk, die jaren ervoor, alles opgelijst. En gezegd, oké, dit moet allemaal gefixt worden. En nog wat wensen van onszelf natuurlijk, die dat we hadden.
Vind ik ook wel een hele goede om mee te geven. Ik denk dat heel veel organisaties, zo, als ze met dat idee zitten, of een idee hebben, de perfecte oplossing willen hebben, terwijl dat tussenseizoen misschien een jaar of twee leren van een minder perfecte oplossing, om dan daarna iets te bouwen als dat zich bewezen heeft.
Ja, ik had gewoon geen budget, dus dat was geen optie.
Nee.
Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk, want dat is wel zo ideaal. Zo we dat ideaal kunnen testen.
Ja.
En voor in het begin was dat helemaal perfect, hè. Dat was ook helemaal niet nodig, een soort tool. En wat we hadden, anders had ik waarschijnlijk nooit zo snel daarna al terug. Want dat heeft, als je dan zelf iets laat bouwen, dat is ineens een heel ander verhaal qua kost. Dus... dat was in 2020 dat we dan gelanceerd zijn met de geboortelijsten-app. Ja. En die is ondertussen 2 jaar geleden is die al terug hermaakt geweest.
Okay.
Omdat er dan weer allemaal dingen bij kwamen die klanten verwachten en zaken dat we zeiden van wacht even, maar dat zou toch nog beter kunnen en dat zou toch nog anders kunnen. Tot op de dag van vandaag zijn we heel tevreden nog steeds met hoe dat werkt, gelukkig. Maar je blijft, dat blijft groeien natuurlijk. Hè. En je wilt blijven... bouwen en veranderen.
Natuurlijk, en hoe groter dat wordt, hoe meer feedback dat er ook komt. Dus dan kun je altijd maar verder blijven fine-tunen en erop werken. Hè. Het is ook in een offline concept uitgemond. Jullie hebben een beetje de omgekeerde volgorde daar misschien
genomen. Ook een beetje zoals Coolblue, denk ik.
Hoe gaat dat juist in zijn werk en wat was de redenering daarachter?
ja, die geboortelijsten begonnen te groeien. En op een bepaald moment merkten wij, mensen die een geboortelijst bij ons aanmaakten, die moesten aanvinken, mijn hoeveelste kindje is dit? En dat was eigenlijk altijd tweede, derde, vierde kind. We dachten, oei, wij missen hier echt die eerste ouders. En dan hoorden we ook wel van collega's, een keer dat er iemand zei, daar in de vriendengroep, van ja, ik wil graag met een lijst liggen bij jullie, maar ik snap niet waar ik eraan moet beginnen. Wat hebben we gedaan? Ja, natuurlijk, snelle oplossing was, een bureau dat leeg stond. We gaan die helemaal mooi inrichten als een showroom, waar mensen kunnen naartoe komen. En waar dan ook producten staan die ze in dicht kunnen zien, zodat we ook die eerste ouders eigenlijk kunnen helpen. Ja, natuurlijk bleek dat al snel dat dat niet groot genoeg was. En dan hebben we gekozen om echt op een fysieke winkellocatie een showroom te openen. Die is nu nog niet supergroot, maar je hebt wel zo het gevoel, je komt binnen en je wordt heel hard direct geïnspireerd. Omdat wij daar niks fysiek verkopen, liggen er ook geen plastic verpakkingen overal in, schappetjes en zo. Dus dat is redelijk open, alles ademt goed, je kunt alles goed vastpakken en voelen. Dus het is echt inspiratie. Al die bedjes zijn mooi aangekleed, tot met de knuffeltjes, het tekentje. Allee, dus alle accessoires en zo erbij. Dus, ja. Mensen kunnen daar echt inspiratie op doen van bepaalde producten, alle kleurtjes en de prints zien, zodat ze heel goed kunnen kiezen. Zo wordt ook echt hand wordt vastgehouden. Omdat er veel zijn die ook niet weten, ja, die afmeting van deken, ja, voor wat dient dat zelfs? Ja, dat we zeggen, dat is voor een pet. Ja. Dat is voor, wilde je een co-sleeper, waar gaan die kindjes slapen? Dus wij zorgen ervoor dat ze gewoon gerust zijn, dat alles wat zij verwachten, dat dat geregeld is op voorhand. En dan hebben we nog altijd de luxe natuurlijk van het online achteraf verder te kunnen opvolgen en gewoon op hun telefoon in een app producten te kunnen wijzigen en de foliekjes eigenlijk dan zelf te kunnen gaan kiezen.
Vind ik wel een heel interessante dat je het voorbeeld dat gaat, we zijn in data gaan kijken en dan zagen we, het is het tweede of het derde kindje. Dat je echt beseft van, we missen hier de mensen die hun eerste kindje kopen, om het zo maar te zeggen.
De grote lijst te leggen, want die hebben allemaal een kinderwagen
daar
nodig.
Begint het,
De kamer, dat gaat allemaal door naar het tweede kind, dus die hadden we eigenlijk niet, die grote geboortelijsten. Dus,
Is dat iets dat je bewust mee bezig bent, zo in data gaan kijken van waar liggen er hier ergens opportuniteiten voor ons? Of hoe ontstaan zo'n ideeën?
Ja, dat is een stuk buikgevoel, denk ik, wat er in de markt gebeurt. Dus je voelt ook wel en je ziet ook wel aan bestellingen heel veel. Natuurlijk gebruikt altijd data extra om nog beter te kunnen staven in detail. Van, wacht even, waar zit het dan juist? Ja. En dan ga je gewoon een beetje, wat gezond verstand moeten gebruiken om dan de juiste keuzes te maken van oké, we gaan die richting uit. Of was dat nu net een hype en moeten we daar toch niet te veel op gaan inzetten? Ja, je kunt daar niet 100% vanuit gaan natuurlijk dat allemaal de toekomst kan voorspellen. Dus ook een stukje wat hoort in de markt en wat gebeurt er. Dat speelt ook mee natuurlijk.
Ja. Buikgevoel, data en een beetje blijven luisteren. Dat is, dat is een goede formule, denk ik. Was het ooit het idee, of is dat ook zo'n een T-splitsing geweest, dat je zegt, we gaan ook naast accessoires en speelgoed de richting van bijvoorbeeld kledij of kleding uit?
In het begin, op een bepaald moment is er een aantal jaren geweest waar we best wel wat kledingcollecties in ons gamma hadden. De iets duurdere merken waren dat dan. Maar toen op een bepaald moment begonnen grote ketens echt zich te specialiseren in die kindercollecties. En die werden ook mooier en mooier en super betaalbaar. Dus als wij dan collecties gingen kiezen, dan dacht ik, maar wacht even, want dat zou ik daar ook kunnen kopen aan de helft van de prijs. En dan had ik zelf zo geen goed gevoel in me erbij. Dat ik dacht van, ik denk niet dat we daar ons op moeten focussen. Dat is ook heel veel werk om voor een paar maanden, want die collecties die komen binnen in februari bijvoorbeeld en in juli is dat soldo. Ja. Het zijn heel veel maatjes, hebben die kinderen. Ja, dat gaat van... Ja, die newborns, en dat zijn zo'n 12 maten dat je nodig hebt voor die kleding. Heel veel werk om dat allemaal aan te maken. Dat moet dan op een kei korte periode verkocht worden. Dus daar returnen was dat eigenlijk...
Ook,
risico en eigenlijk veel werk. Ik zeg, als je dan een puzzel hebt, we hebben puzzels die al 7, 8, 9, 10 jaar misschien in ons schema zitten en die we blijven bijbestellen. Ja, dat is ooit aangemaakt en... Ja, dat is gewoon recurring. En je komt binnen, dat wordt gewoon allemaal terug ingescand en klaar. Dus je stikt er minder tijd in. Ja. Plus ook, wat we nu ook horen de voorbije jaren in de markt, de echte fysieke winkels die heel veel kleding deden, dat die het super moeilijk hebben of gewoon echt zelf, al die kleding gewoon zelf ook ondertussen hebben buiten gegooid. Omdat ze zeiden van, dat is niet meer rendabel. Mensen kopen dat gewoon niet meer.
Ja.
Dus ik denk dat wij waren al wat eerder. Heel goede keuze is geweest om daar niet op te blijven inzetten en dat per se te willen blijven pushen en volhouden.
Dat de twee snelheden
ja, maar gewoon kijken echt, van... Ja, nee, wacht even. Dat kost ons te veel energie. Kom, ja. Weg ermee. Ja, wat kost ons minder energie? Wat gaat een beetje vanzelf? Ja, dan gaan we, als we daar dan energie in steken, dat kan alleen nog maar beter gaan. Ja. Dus we zijn dan een beetje zo gaan denken.
Ja, dat is ja, goed voor te bezien van hè, waar kunnen we hier het meeste focus op leggen, waar ja. we het meeste snelheid mee kunnen halen, inderdaad. Hè. Je hebt ook iets heel interessants aangehaald, iets waar je regelmatig complimenten voor krijgt. Hè. Marketing en het verhaal brengen op een authentieke manier, dat lijkt mij een beetje... Ja, in u te zitten, gewoon vanzelf. Het logistieke, dat is misschien een beetje ook een sterk punt. En dat is heel hard die samenspraak met uw man, denk ik, dat je daar heel vroeg in, bij waart. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Of hoe kijkt u daar naartoe?
Ja, als je keek, ons eerste magazijn gebeurde alle orderpicking, dus klaarmaken van de bestellingen, manueel. Mensen liepen met een iPad rond, waar ze zagen, ik heb hier 10 items nodig in een order. We hebben dit merk, dat merk. En natuurlijk, diegenen die er een tijd werkten, die wisten waar die merken lagen. Dus die pakten natuurlijk alles in één keer. Probeerden alles op een logische manier mee te nemen. Ja. Maar ja, dat was allemaal manueel. Het duurde maanden voor iemand op te leiden. Voor dan sneller te gaan groeien of te gaan schalen, was dat echt bijna onmogelijk. Dus dan hebben we toch daar die piste gaan zien. Oké, misschien moeten we toch eens een warehouse-systeem, WMS, gaan implementeren. Ja, en dan... Ja, dat was gewoon dag en nacht verschil. Dus dat is wel fijn. En daar is... Ja, ik heb dat al vaker benoemd en dat is tot nu nog altijd, dat ik daar toch elke maand wel een vraag krijg van mensen die dat vragen om eens een keer te mogen komen kijken in ons magazijn. Ja. Dat ik altijd denk van, ja, ik weet niet wat daar heel zo spannend aan is, maar als er één ding is dat wel echt top werkt bij ons, is dat wel de logistiek. Dat is wel goed geregeld.
Ja. Dus heel bewust en heel vroeg ook ergens in geïnvesteerd of mee bezig geweest, omdat je een opleidingstijd en de handigheid
ja,
van het werken...
Ja, en ook, wij zaten toen met een paar duizend referenties, nu zijn het er 13.000. Ja, om dat allemaal te weten liggen. En ja, als je team groter wordt, en in het begin was dat altijd bijna dezelfde persoon die producten op dezelfde plek teruglegde. Ja, dat is onmogelijk. Als je met meerdere mensen zit, dan wist ze niet meer, ja, maar waar heb jij dat gelegd? Waar ligt dat dan? Ja, dus je orderpicking duurde gewoon veel te lang.
Ja.
Dus daar hebben wij wel zotte efficiëntieslagen kunnen maken. Als je dan zegt hoeveel bestellingen dat we dan in één keer op een dag buiten kunnen krijgen met datzelfde team, door gewoon te werken met een WMS, dat was
slimmer
fijn
werken,
om
hè?
Te
voilà,
zien.
Oké, top. Je had het over het team dat groter wordt. Wat ik persoonlijk ook altijd interessant vind. Ooit gestart als one-woman show. Familie erbij betrokken en gegroeid en heel mooi gegroeid. Dat heeft natuurlijk ook effect als je het 100% alles in handen hebt tegenover een team werken dat ook altijd maar groter wordt en verschillende facetten misschien ergens kan overpakken of je kan ontzorgen. Wat voor effect dat op u als persoon heeft? Want je gaat ongetwijfeld dingen uit handen moeten geven, misschien bepaalde skills moeten bijleren waar je nog niet tot in detail over beschikte. Hoe heb je daar naartoe gekeken? Wat zijn zo learnings dat je hebt meegepakt? Of misschien tips die je zou kunnen meegeven voor mensen die dat zo in dat traject zitten?
Ik denk, net zoals veel andere ondernemers, ik denk dat je er ondertussen al twee boeken van kan schrijven. Dus,
ik zal het voorwoord doen.
Als je zegt, inderdaad, je in het begin is dat... Er zit één persoon bij, de volgende. Iedereen heeft ook meerdere rollen. Dus je hebt niet iemand die heel de dag customer service doet en iemand op de marketing zit. Nee, degene die in het begin met mij samen de customer service deed en een beetje marketing, die stond in de namiddag mee in het magazijn de dozen dicht te plakken en ik stond ook elke dag mee in het magazijn dozen uit te sorteren of de bonnen mee te printen van de pakketten. Dus je was eigenlijk met een heel mini groepje, 3-4 mensen, altijd eigenlijk samen. Iedereen wist wat er speelde, wanneer alles geleverd werd, lanceringen. Wat er gebeurde in de markt, elk verhaaltje eigenlijk dat er zich afspeelde, iedereen was op de hoogte. Als dat team groter wordt, is dat niet meer. En dan merkt hij ineens van, oei, wacht even, maar ik dacht dat iedereen dat wist. Dat is niet gecommuniceerd. Sommigen komen dan vragen, ja, maar ik wist het niet. Maar dat is marketing, jij doet dat, dat is niet nodig, dat je alles van alles weet. Maar ze waren dat gewend dan soms, van in het begin, om alles te weten. Dus dan was dat soms wel moeilijk om daar... een weg in te vinden. Dus dat was dan één ding. En zeker omdat ik in het verleden ooit in mijn job heb gezegd van ik wil gewoon mijn eigen ding doen en ik wil nooit salesmanager worden, want ik wil al die shit hebben.
Nee.
Dus je komt dan vanzelf in zo'n situatie terecht. Wat ik meerdere malen heb meegemaakt. Dus ik heb echt soms gezegd, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Ik denk dat ik 3-4 keer het meegemaakt heb. Vooraleer dat ik door had van, ja, maar hoe komt dat nu? Dat dat elke keer terug blijft voorkomen. Dat mensen op een bepaald moment, zeker als je dan hard aan het groeien bent, ineens bij u komen zitten en zeggen dat zij helemaal verantwoordelijk zijn voor al die groei. Ik denk van, ja, dat is tof, maar jij bent goed in je job en daar word jij voor betaald, maar jij doet hier nu precies of je hebt hier heel de strategie verzonnen en je voert gewoon uit. Allee, dat is dan, nee, dat was, maar natuurlijk, ja, die persoon heeft iets in zijn hoofd. Ik heb mijn mening erover. Ja. Je bent met twee eigenlijk verloren, want dat is totaal niet meer objectief.
Ja.
Ja, en dat is zonde. En dus daar ben ik nog maar recent achtergekomen. Ja, natuurlijk, als jij niet duidelijk van in het begin zegt van dit zijn de verwachtingen en als jij wilt doorgroeien naar een volgende rol... Of naar een medior bijvoorbeeld of zo, verwacht ik dit en dit en dit en dit. Dan kun je super objectief beoordelen van, ja, zeide jij dat al of zeide jij dat nog niet? Ja. Als je natuurlijk dat elke keer opnieuw niet doet, ja, dan kom je altijd in zo'n situaties terecht waar dat altijd is van, ja, maar ik vind dat van wel en ik vind dat niet.
Ja.
Dus ja, dat is, denk ik, de grootste.
Ja, en dat zijn heel vermoeiende, dus ja, inderdaad, objectief en omschrijving.
Puur als voor mij, als persoon dan ook nog, is dat, ja, dat vreet dan nog keiveel energie van mij. Er zijn mensen die er ook voor gemaakt zijn, om dan die dat op een naturelle manier wel allemaal gewoon goed regelen. Ja, dat zit puur in mijn persoon niet in. Dus bij mij kost dat misschien dan nog meer energie dan bij iemand anders.
Ja. Is dat ook heel vaak zie, is... we kennen elkaar niet zo goed, maar ik heb het idee dat je, als je een uitdaging ziet, dat je dat tackelt en dat uitzoekt en eraan begint. Terwijl andere mensen misschien nood hebben aan, ja, ik wil een stappenplan of een proces van A tot Z. Dat is misschien ook soms moeilijker. Ik heb het idee, het aanpakken en het dan tot in het kleinste detail gaan omschrijven of zoiets, dat is ook iets dat soms tricky is.
Ondertussen hebben wij best al veel processen uitgeschreven, maar inderdaad, als je een heel klein team hebt... Ik heb zoiets van, als tegen mij iemand één keer iets uitlegt, die laat dat zien, ik weet perfect wat ik moet doen. Ja. Zelfs 3 maanden later, als ik dat 3 maanden niet gedaan heb, dan weet ik nog altijd perfect de kleinste details van, daar moest ik op letten en daar moest ik op letten.
Ja.
Dus ik ga ervan uit dat dat voor iedereen zo is. Enfin, als ik dat één keer heb gezegd, dan zullen die dat wel zo doen en dan zullen die dat wel onthouden. Ja, dat is dus niet het geval. Dus dan ontspoort dat wel en dan gaan mensen toch op een andere manier ineens dingen doen. Dus daar heb ik ook wel geleerd dat... voor sommige mensen echt wel nodig is dat ze die een draaiboek een beetje hebben om te kunnen volgen.
Ja.
Aan de andere kant, inderdaad. Ja, ik zie heel vaak heel veel opportuniteiten overal. Dus dan denk ik, wacht, we gaan dit doen. En dan denk ik, maar wacht even, dit en dit erbij, dat kan ook nog allemaal. En dan, ja, hoppla, ik zie dat heel helder voor mij. Ik ga er dan al keihard voor. De rest heeft geen clue van, wat is er in die kop aan het gebeuren? Nee. Waar gaan we naartoe? Dus... Dat is ook iets door met mensen te babbelen, door zo opleidingen ook te volgen, dat je echt denkt, oh my god, ja, ze zijn precies over mij aan het vertellen. Dus ik vind aan de andere kant, want ik zeg dat ook soms tegen mijn team, van ja, ik ben echt geen goede manager. Ik kan mensen mega meekrijgen en enthousiasmeren. Ik kan binnenkomen en zeggen, oké, maar dat zijn de targets dat iedereen er keihard voor gaat.
Ja.
Door op mijn, moet zeggen, enthousiaste manier krijg ik ook iedereen mee. Dus dat is mijn grote sterkte. Maar ja, ik heb ook grote zwaktes dat ik 10 jaar geleden nooit... dus iedereen zegt ook wel van, ja, het is al goed dat je het weet van jezelf en dat je het ook al benoemt. Gaan ze dat nooit meer maken? Ja, natuurlijk niet, want ja, als je op automatische piloot soms doorgaat, dan maak je weer terug dezelfde fouten. Maar
je zit
er wel al,
dus,
je probeert er toch wel toch sommige dingen wel op een andere manier te doen. Dus ik ben ook op sommige vlakken wel gewoon geprobeerd van, oké, ik ga een beetje meer naar het midden gaan. Dat is eigenlijk voor iedereen zo. Kun je altijd je eigen manier van werken... Of je eigen manier van denken, er maar van uitgaan dat iedereen hetzelfde
is,
want dat
absoluut.
Is absoluut niet het geval.
Communiceren en het uitleggen en herhalen, dat zijn belangrijke zaken op dat vlak. Hè.
Ja.
Je had er straks TikTok Shop aangehaald. Ik denk dat ik niet nog eens heel diep moet ingaan op wat voor een shockwave dat AI inhoudt en nieuwe tools dat er zijn en personalisatie van Shopify-omgevingen, van websites, op grote schaal content produceren. Ik hoor heel vaak dat mensen zo'n beetje overweldigd zijn door alle mogelijkheden dat er zijn, terwijl dat veel opportuniteiten in hebt natuurlijk. Is dat iets dat je soms zegt, ja, het is wel veel, of hoe vind je zelf je weg in al die innovaties of nieuwe mogelijkheden dat er zijn?
Ja, we waren, denk ik, sinds vorig jaar dat we echt wel AI zijn gaan gebruiken voor bijvoorbeeld blogs te schrijven en pure textueel, dus eigenlijk de gemakkelijke dingen, of advies te vragen over marketingcampagnes ofzovoort. Dus dat is wel plezant om daar een extra insteek te krijgen, omdat je gewoon heel sneller denkproces vaak hebt, of ideetjes eruit haalt en dan, oh ja, we gaan er dan zelf op verder. Omdat we ook wel met wat heel creatieve zitten, dus dat is wel gewoon heel gemakkelijk dan, versnelt alles. Dus dat is fijn. Aan de andere kant, ja, een paar maanden geleden, ja, ineens ging het precies nog veel sneller. Dat ik dacht, amai, en toen dacht ik echt, oei, oei, oei.
Maar, lopen achter.
Ja, en ik heb zo geen team vol mee geeks zitten, die allemaal achter laptopjes zitten en alle SEO zitten te regelen. En zo, dat ik echt dacht van, oei, ja, hoe moeten wij dat hier voor elkaar gaan krijgen? Maar ja, dan toch dacht ik van, ja, weet je wat, ik kan er zelf in duiken. Ik zie heel veel ook passeren. En ik had ook echt het gevoel van, oei, ik ben dat hier aan het missen, omdat op LinkedIn, je ziet dan de mensen die dan van die filmpjes laten zien of foto's delen, van allemaal grafiekjes en van alles en nog wat, dat er zogezegd echt automatisch aan het lopen is in hun systemen of in hun, in hun shop of eender waar, en die dan een post doen van, ja, typ dit woord en dan deel ik dit allemaal met jou en zo. Ja, dat krijg je. Ik heb nog nooit iets gekregen, dus ik heb op hand gezegd van, ja, laat maar zitten. Maar wel het idee van, oei, er zijn precies wel mensen mee bezig. Maar ja, niemand legt uit hoe dat moet. Dus ook weer terug, ja, zelf aan de slag gegaan, zelf gaan zoeken. Dus dat is nog maar heel recent, sinds een paar weken, dat we ook nu gezegd hebben, oké, met die een tool, we gaan gewoon connecteren. En die ziet allemaal automatisch inderdaad dingen te schrijven voor ons. Direct alles in Shopify, dat ik denk, hola.
Ja,
ja, dat was even een openbaring. Ja, wel wat, heel wat uren ingekropen. Dat ik dacht van, ah, ben ik nu weer aan het doen, waarom? Maar ik snap het nu weer wel. Dan denk ik, oké, en denk dat we nog maar dit doen. Hè? Maar het is al een pak meer dan een paar maanden geleden.
Ja.
En dan denk ik, ja, oké, maar zo blijven we wel mee. En zo blijven we ja, ook relevant. Dus ja, dat geeft dan weer wel een goed gevoel. Ook om dat te delen met het team en te zeggen, oké, goed. We gaan zien, zijn er nog trainingen voor? Of hoe kunnen we ons nog bijscholen? Hoe kunnen we dat dan nog verder doen? Want die beginnen dat dan ook te challengen. Om dan ervoor te zorgen dat dat niveau hoog genoeg is.
Ja.
Dus dan denk ik, oké, dan zijn we daar ook weer mee terug vertrokken of mee.
Dat is wel een belangrijke. Het is een overdaad en er is heel veel. Ik denk dat heel veel organisaties met dat idee zitten, we lopen hier iets mis. Maar ik denk dat de kern van de zaak is, waar zijn wij functioneel hulp mee kunnen gebruiken of waar zou efficiënter in kunnen worden, dat je gericht gaat zoeken, dat je vanuit jezelf gaat kijken welke tools zijn er om ons te helpen, in plaats van in dat overaanbod alles te willen proberen.
Maar je voelt je snel opgejaagd, zeker als je heel veel AI input krijgt op heel veel kanalen, zeker als je er dan wel op klikt op sommige, ja, natuurlijk, de algoritme, boef, alles ontploft op dat vlak. Dus je denkt helemaal, oei, ik ben verloren. Dus ik denk dat misschien veel mensen wel dat gevoel hebben van, oei, ja, wat moet ik doen? En ja, ik heb dat ook wel gehad, dat ik helemaal niet goed, dat ik van alles en niks wou, van alles aan het lezen was, en dacht, ja, maar en nu, hoe moet ik eraan beginnen?
Dan moet ik ermee doen.
Ja, inderdaad. Dus wel blij dat we zeggen, oké, ja, we zijn vertrokken. En ja, er beginnen dan zo wat resultaten uit te komen. Natuurlijk is dat nog vroeg, maar dus binnen een aantal weken ben ik heel benieuwd om te zien, oké, op SEO-vlak, ja, wat zijn dan de evoluties? Dat is wel spannend.
Dat gaat helemaal goed komen, alle geloof in. Ik heb misschien nog één vraagje voor u, Sophie, voordat we afsluiten. We hebben hier een inkijk gehad in het traject van de afgelopen 13 jaar. Stel je voor dat je vandaag zonder netwerk, wat dat je aanhaalde, en zonder merk zou vallen, en je zou terug van nul moeten beginnen met een beperkt budget. Wat zou een tip zijn voor mensen die dat vandaag starten om dat goed te kunnen doen? Hoe zou jij dat aanpakken?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, en logisch ook denk ik, om echt iets te kiezen waar je zelf in gelooft en zelf oprecht fan van bent. Als dat niet zo is en je denkt van, ah, maar ik zie daar iets en ik ga dat gewoon kopiëren, ja, je moet er zoveel energie in steken en dat is dag en nacht 24/7, ja, nog steeds. Ik ben nog altijd keiveel aan het werken, dat blijft gewoon zo. Dus als dat niet echt uw passie is of echt uw interesse daar zitten of zo, dan houd je dat gewoon niet vol. Bij elke, want zeker ook de voorbije jaren. Je hebt, oké, COVID was voor ons top, maar voor heel veel businesses ook verschrikkelijk.
Ja.
De oorlog, al die crisissen, in inflatie en dan nog eens een keer alles van China, dat hier ineens, mensen dat daar alles zelf maar gaan kopen omdat het goedkoper is. Dus je moet constant zoveel schakelen dat er gaan er veel zijn die, als dat niet echt uw passie is, dan stopt het ermee. Dan houden we dat gewoon niet vol. Dan denk je, laat het maar zo. Dus ik denk dat stap 1 is. En dan echt gaan zoeken in een bepaalde niche. Want als ik nu zou moeten starten met wat wij allemaal hebben, ja, de voorraad waren dan alleen al is enorm.
Ja.
Ja, dus dan moet al direct geld gaan lenen of een investeerder of zo zoeken. Dus ja, dat is ook niet... ja,
want je wilt een beetje autonoom blijven.
Ja, niet iedereen dat daar zin in heeft om zo te beginnen. Dus dan zag ik gaan zien, oké, wat is echt een niche waar ik een verschil in kan maken en daar dan echt mee aan de slag gaan. En dan heb je sowieso... Ja, er starten altijd bedrijven die van nul starten en supergroot worden. Dus er zijn altijd opportuniteiten, hè, maar je moet wel... Ja, met hun eigen touch aan geven dan. Ja,
en zeker met alle tools aan uw voorhanden zijn, als je die twee vuistregels meepakt, dan kun je inderdaad heel ver springen, denk ik. Hè. Sophie, ik wil je heel hard bedanken om hier vandaag aan te sluiten. Ik ben er 100% zeker van dat de kijkers en de luisteraars er iets aan gehad hebben. Moesten ze nog een bijvraag hebben, dan ga ik ze aanmoedigen om u via LinkedIn te contacteren. Dat is Sophie Klaas natuurlijk. Daar gaat je ze ongetwijfeld vinden. Als er voor mij nog een vraag is, mogen jullie uiteraard ook via LinkedIn insturen of via meteoris.eu. En dan komen we er graag één op één op terug. Of we nodigen Sophie nog eens uit voor een vervolgaflevering in de toekomst. Sophie, nog eens een heel dikke merci om naar de studio te komen vandaag.